Goedemorgen studenten, welkom alweer bij de derde talkshow van Economie. Het moeilijkste hebben we gehad, zegt Ernst Jan, als het goed is. Dus we gaan hier van het zuur naar het zoet vandaag. Dus het zuur was natuurlijk toch wel een beetje taai. Economische groei, hoofdstuk 1. Financiële markt, beleggen, centrale banken, hoofdstuk 2. En nu wordt het journalistiek natuurlijk echt interessant, want het gaat over sociale zekerheid vandaag. En heel leuk is dat we ook een gast hebben vandaag in de studio. Iemand die vanuit die sociale zekerheid, of eigenlijk onzekerheid zou je kunnen zeggen, documentaires maakt. En dat is Stijn Bouma, filmmaker. Stijn, leuk dat je er bent vandaag, met ook twee studenten, Elisabeth en Josephine. Ik kom straks ook nog bij jullie. Stijn, afgelopen week was jouw tweede documentaire over de toeslagenaffaire op de televisie. Jouw eerste documentaire heeft natuurlijk ontzettend veel losgemaakt, Alleen tegen de staat. Je tweede documentaire, Sheila, hoe spreek jij het uit?
Sheila
versus de staat. Ja. Heeft die net zoveel ophef opgeleverd als de eerste?
Ik denk ietsje minder. Het heeft een beetje met de timing te maken, denk ik. En ook dat hij om 9:15 s'avonds werd uitgezonden in plaats van 8:30. Dus, maar hier en daar wordt er eerst nog weer over geschreven.
En het onderwerp is natuurlijk niet minder schijnend geworden, de toeslagenaffaire.
Nee. En eerlijk, het verbaast me ook een klein beetje. Want Alleen tegen de staat is toch eigenlijk alleen maar interviews en monologen. En hier duik ik echt in het leven en deel je lief en leed met zo'n gezin.
Van binnenuit, hè?
Ja. Ja, precies.
De fly on the wall was je eigenlijk als maker, hè? Ja. Leuk. Gaan we straks wat dieper op in. En ook vooral hoe het is om te leven in de bijstand en eigenlijk afhankelijk te zijn van toeslagen. Ernst Jan, klopt hè? We gaan nu meer de zoete kant op van de economie.
Nou, ik vond...
De journalistieke kant.
De eerste twee weken ging heel erg over macro-economie. En dit is ook macro-economie vandaag. Maar vorige week, ja, dat is de keuze van de uitgever en de uitgever van het boek, maar ging het over beleggen, centrale bankenbeleid, wisselkoersen, zelfs over de indexatie van pensioenen.
Dus, behalve als je in geld geïnteresseerd was, was het leuk, maar nu gaat het over mensen natuurlijk.
Ik denk dat het sowieso wel interessant was vorige week, maar het was gewoon heel veel in één hoofdstuk. En dat zit nu ook wel erin, maar het is wat iets minder abstract wellicht en veel meer menselijk.
Mooi. Hoe waren de hoorcolleges? Want we hadden natuurlijk wat zieken. Nou, Vincent is vandaag ook de grote afwezige naast mij.
Ja, nou, er is net een mail verstuurd naar de helft van alle eerstejaarsklassen van die hoorcolleges van Vincent worden volgende week in een soort marathonsessie allemaal ingehaald.
Een economieweekje voor de studenten.
Ja. Dus even flink aan de concentratiemiddelen en dan even alles achter elkaar.
Vandaag sociale zekerheid. Wat staat er op programma?
Ik kan dat misschien even laten zien door middel van een plaatje hier achter ons. Regie. heel ruw gezegd gaan we het over drie grote thema's hebben. Ten eerste pensioenen en ten tweede bijstand. Waarbij de toeslagenaffaire eigenlijk nog een derde onderwerp is. Maar dat zit dus bij de mensen die aan het sociale minimum zitten. En dit beeldje wil ik even laten zien. Ik denk dat ik even opzij stap. Of mensen zien het ook wel fullscreen. Mm-hmm. We hebben het dus over niet werkende mensen. Als je kijkt naar onze beroepsgeschikte bevolking. Nou, wat zijn we? We zitten met 17 miljoen mensen of zo in Nederland. Gokje. 13,3 daarvan zitten tussen de 15 en 75. Wij ook, de studenten ook. Je hoort bij de beroepsbevolking als je 1 uur of meer per week... Werkt. Dat is een soort internationale definitie.
Dus een baantje bij de Albert Heijn, dan behoor je al
tot de beroepsbevolking.
Oké.
Zit je daar niet bij, dan hoor je bij de niet-beroepsbevolking. Nou, dat zijn mensen die, ofwel omdat ze gepensioneerd zijn, niet werken. Maar ook mensen die niet willen werken, die ontslagen zijn, die arbeidsongeschikt zijn. Ja. Dus eigenlijk over die mensen hebben we het vandaag.
En dat zijn dus 3,2 miljoen mensen.
Ja, waarbij dus wat moet aangetekend worden, die definitie zegt, we hebben het over mensen tussen de 15 en 75 en er zijn heel veel tieners, maar vooral heel veel 65, 66, 67 plussers en die werken niet. Maar omdat die internationale definitie nou maar zo is, een heel groot...
Het lijkt dus heel veel, maar in principe is het natuurlijk logisch dat een tiener niet werkt en een bejaarde van 80 ook niet.
Ja, ik heb dat ook nog even visueel, want dan doen we even het algemene beeld even in een paar slides. Deze... je ziet het, hè? Dus hoeveel mensen zijn gepensioneerd of hebben een AOW-uitkering in Nederland. Er staat hier 344,9, maar dan moet je even lezen als 3,4 miljoen of 3,45 miljoen. Ontvangers van kinderbijslag, iedereen die een kind heeft ontvangt kinderbijslag. Dus dat zijn 2 miljoen. Het teamsbeeldje even naar beneden. Wordt er live vanuit de studio gezegd.
Ik zie ook al heerlijke veel afkortingen voorbij komen.
Dat is lastig, want die gaat steeds weer omhoog. Ik duw hem even zo naar beneden. Dus bijna 2 miljoen huishoudens ontvangen kinderbijslag. Maar dan zie je dus eigenlijk dat onze traditionele associatie met sociale zekerheid, mensen die niet kunnen werken, willen werken.
Eigenlijk heel klein is. Nou,
eigenlijk heel klein, ja. En dit is dus 2019. Dat plaatje staat in het boek. Ja. Wellicht is het nu 350.000. Want we hebben eigenlijk een arbeidsmarkt waarin heel veel werk is.
Ja, en je dus ziet dus eigenlijk
in theorie zou de bijstand, denk ik, de laatste jaar gekrompen zijn. Maar dat heb ik niet paraat.
Oké. Maar hier zien we dus inderdaad op een rijtje de soorten uitkeringen.
Ja.
En met allemaal weer fijne afkortingen. Komen we straks op.
Ja, en in het hoorcollege, want we gaan het niet hebben over arbeidsongeschiktheid vandaag. Nee. Maar dus wel in het hoorcollege nog.
We gaan het wel hebben over ouderdom en AOW, want dat is blokje 1. We gaan naar blokje 1. Ja, pensioen AOW, dat staat nu centraal in dit blokje. Ik ga eventjes naar onze studenten toe. Elisabeth en Josephine, jullie zitten in het vierde jaar van de School voor Journalistiek. Het feit dat jullie hier zitten, daar komen we straks op. Dat is niet voor niks. Dat heeft te maken met Stijn die naast jullie zit. Maken jullie je zorgen over je pensioen? Ze zijn helemaal overvallen.
Ik zeg dat ik er echt niet mee bezig ben.
Niet mee bezig? Nee. 0,0?
Ja. Ja, 0,0. Omdat ik ook nog niet echt een vaste baan heb of zo. Ik heb het idee dat het daarbij een beetje hoort.
Ja, en jij, Elisabeth?
Ja, ik freelance dan soms. Maar je zou officieel volgens mij ook je pensioen moeten dat je opsparen, zeg maar. Maar ik moet zeggen dat al het geld gewoon, behalve mijn inkomstenbelastingen, BTW. Nou, BTW, dat niet altijd. Maar dat zeg maar, gaat meestal naar de huur en zo. Dus ik ben helemaal niet bezig.
Dus je bent niet met later bezig eigenlijk, hè?
Nee.
Dat dat toch de bedoeling is van het pensioen?
Ja.
Sparen voor later.
Maar ik moet zeggen, heel veel mensen die in een contract zitten, wij ook. Wij denken er wel over na. Maar heel veel mensen die werken, die denken er ook niet over na. Want dat wordt gewoon door je werkgever bepaald, hè, dat een bepaald deel, je kunt niet eens kiezen of je pensioen opbouwt.
Dat klopt, maar in ons vak, journalistiek, zitten natuurlijk ontzettend veel freelancers.
Ja.
Die allemaal lekker,
misschien onze gast wel,
net als Elisabeth, centjes verdienen, maar niks opzij zetten of verlaten.
Klopt, ja.
En dan heb je alleen AOW. Maar laten we dat meteen even bij de kop pakken. Pensioen, AOW, wat is het verschil?
Het verschil is, iedereen krijgt AOW en het cliché zeggen is altijd ook dus de koningin of de koning. Hè, die ook dus de mensen met heel veel geld ontvangen AOW. Ja, wat is dat? Dat is een belasting. Ik heb hier nog wel even een plaatje van, bijvoorbeeld, stel nou je verdient 40.000 bruto per jaar. Er zijn heel veel cijfers en woordjes op het scherm, maar ik heb toch, wellicht is het te lezen voor de mensen thuis. Dan zie je, het ligt een beetje aan hoe je op loonstrookjes opgebouwd, maar je ziet vaak dat een deel van jouw loon naar het AOW gaat. Dus iedereen die werkt ook
draagt af.
Ja, dus wel meer mensen die meer verdienen dragen meer af, tot een bepaald maximum. Dus iedereen betaalt voor de AOW, iedereen die werkt. Ja, als je nooit in je leven hebt gewerkt. Maar iedereen ontvangt het ook. Dus in zekere zin is het een,
als je nooit hebt gewerkt, krijg je toch AOW.
Ja. Ja, maar je moet wel in Nederland gewoond hebben. Dus het is bijvoorbeeld niet zo dat jij, ik noem maar wat, je bent Syriër. Er zijn veel Syriërs naar Nederland gekomen. Je komt hier op je 64ste, dan krijg je niet die volle AOW die alle Nederlanders die hier geboren zijn wel krijgen. Maar in principe krijgt iedereen die AOW.
Maar niet iedereen heeft pensioen.
Als je AOW krijgt, krijg je pensioen. Maar je bouwt, de meeste mensen in Nederland bouwen daarnaast nog iets anders op.
Aha, dus pensioen naast je AOW.
Ja, want AOW alleen is bijstandsniveau. En daar kun je van rondkomen, maar dat zullen we later in deze uitzending zien. Dat is bij sommige mensen is dat heel krap. Dus heel veel mensen bouwen daarnaast nog iets extra's op, werknemerspensioen. En dat wordt dus elke maand, in ons geval, automatisch van ons loon afgetrokken. Dat is vaak 15-20% van je bruto loon. Dat is best wel veel geld. Dus 1 dag per week werk je voor je pensioen. Zo zeggen ze het altijd. En dat krijg je als je 67 bent, in ons geval. Maar als wij met pensioen gaan, dan is het waarschijnlijk weer een jaartje of misschien wel eens twee hoger.
Tenzij Wilders in de regering zit, gaat de pensioenleeftijd naar beneden.
Krijgen we dat, ontvangen dat bovenop de AOW.
Bovenop de AOW.
Ja, en dat is een, dus omdat dat een deel van je huidige loon is. Mensen die veel verdienen in hun carrière hebben ook een riant pensioen. Ja. Er zit een soort logica.
Nou hebben we dit pensioenstelsel in Nederland al best wel een tijdje. Maar dat is natuurlijk op de schop gegaan eigenlijk. Of in ieder geval vernieuwd zou je kunnen zeggen. En 1 juli is die overgang ingezet naar een nieuw pensioenstelsel. Zullen we eens even kijken naar de video wat dat nou eigenlijk inhoudt. En waarom het eigenlijk nodig is dat er een nieuw pensioenstelsel is. Komt.
Wat in de volksmond pensioen wordt genoemd bestaat eigenlijk uit 3 dingen. AOW, pensioen en individuele aanvullingen zoals lijfrentes, levensverzekeringen of koopsommen. Werkgevers, werknemers en overheid werken aan een nieuw pensioenstelsel. Maar waarom eigenlijk? Elke maand betalen werknemer en werkgever premie voor het opbouwen van pensioen. Toen de gepensioneerden van nu begonnen met sparen, was de levensverwachting 75 jaar. Maar mensen worden gemiddeld steeds ouder. Dat betekent dat ouderen nu gemiddeld langer met pensioen zijn en er dus meer pensioen moet worden uitbetaald dan verwacht. Daarnaast past het pensioenstelsel niet goed meer bij de huidige arbeidsmarkt. In het pensioenstelsel werkt het nu meestal zo. Jonge en oudere werknemers betalen evenveel premie en bouwen evenveel pensioenrechten op. De premie van jongeren kan langer worden belegd en levert daardoor meer op. Dit systeem werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan. Werken ze soms een tijdje niet of minder. Om daarna weer ergens in loondienst aan de slag te gaan of voor zichzelf te beginnen. Het pensioenstelsel werkt niet goed bij veel van zulke veranderingen tijdens loopbanen van mensen. En biedt weinig ruimte voor eigen keuzes. Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Zodat we ook in de toekomst een goed werkend pensioen hebben.
Ja, dus de samenleving verandert, de demografie verandert. Hè. Mensen worden steeds ouder, steeds minder werkende. We wisselen vaker van baan en daarom moest het pensioenstelsel eigenlijk veranderd worden.
Ja.
Ja. Nu heb je een artikel in de Reader daar gezet voor de studenten. Waar gaat dat artikel over? Op ieder potje past een deksel. Dat zei mijn moeder vroeger altijd. Maar dat bedoelde ze volgens mij in het verband dat iedereen wel een leuke relatie zal vinden. Op elk potje
ja,
past een
klopt,
deksel.
Hè? Ja, ja.
Maar dit gaat over iets anders.
Ja, dat potje slaat dan op je eigen pensioenpot.
Geldpotje.
Ja, dus wat jij zelf opbouwt en het rendement daarvan, want dat wordt belegd. Maar goed, dan ga ik misschien al een paar stappen vooruit. Past nu meer bij jouw eigen winst of verlies wat jij leidt op de beurs. Mm-hmm. En dit artikel, en dat soort artikelen zoek ik er vooral vaak voor de studenten bij. Het is echt zo'n serviceartikel. Er komt een nieuwe wetgeving aan, wat verandert er precies? En hier wordt er nog iemand voor geïnterviewd. Die werkt bij een online bank die mm-hmm. ook iets doet met pensioenen. En daar wordt uitgelegd wat zijn nou de belangrijkste wijzigingen. Er zit ook wel wat details in dat ik denk, nou, dat gaat misschien iets te ver voor onze student. Dus lees het even een beetje met die blik ook. Mm-hmm. Het gaat even dat je het grote beeld van de pensioenwijziging
maar
kunt schetsen.
Maar even terug naar dat beeld van dat potje.
Ja.
De pensioenpotjes worden persoonlijker. Wat houdt dat in?
Ja, nu ga je, in principe is jouw pensioenopbouw ook wel persoonlijk. Al jouw geld, elke maand gaat 15% of 20% van ons geld naar een potje. Maar dat hebben we nog lang niet, krijgen we dat niet. Dat is, in totaal zit er 1,5 miljard van alle Nederlanders samen. Dat is volgens mij een recent cijfer. In een gezamenlijke pensioenpot. Mm-hmm. Zoals ik al vertelde, je krijgt meer als je meer verdient. Dus het is niet zo dat we dat aan het einde allemaal gelijk over elkaar verdelen. Maar de risico's van de beurs, want dat geld, dat wordt belegd door een pensioenverzekeraar.
Waar we het vorige uitzending over hadden.
Dan stoppen ze deels in aandelen, mm-hmm. deels in obligaties of andere producten die iets veiliger zijn. Dus dat geld, dat rendeert, dat wordt elk jaar een paar procent meer, sommige jaren een paar procent minder, maar per saldo wel meer. Maar dat risico dat je loopt op de beurs, dat wordt nu nog heel erg gedeeld. En dat wordt dus in de toekomst, Het gaat niet per direct in. De wet gaat in, ja, maar de pensioenfondsen...
Het proces is gestart.
Het proces is gestart. Dat risico gaat nu meer liggen bij de individuen.
Dus dat betekent letterlijk dat je pensioen in gevaar komt als er op de beurs iets heftigs gebeurt bijvoorbeeld. Als er weer een enorme crisis komt en alle aandelen dalen, dan gaat ook je pensioenpotje weer dalen.
Ja, ja. Maar dat is... Goed. Pensioenfondsen, dat doen ze nu al redelijk veilig. Het idee van het nieuwe systeem is ook, is dat ze risicovoller kunnen beleggen voor jongeren. Dat is een beetje gek, hè? Maar als je dus in het begin van carrière pensioen afdraagt, dat hoef je pas over 30 jaar te hebben. Dus de kans dat als de beurs nu crasht, dat maakt nu helemaal niks uit. Want 5 jaar later staat hij weer
omhoog.
Gigant hoog.
En ben je weer in balans.
Precies, dus ze kunnen risicovoller beleggen voor jongeren met hun geld. Maar voor ouderen gaan ze heel veilig beleggen.
Aha.
Dus als er iets in Rusland gebeurt,
dan heeft het niet,
het heeft niet zoveel invloed op hele veilige obligaties, om maar een technisch woord te gebruiken.
Ja. Nou hoor je ook altijd als het gaat over geld en de samenleving, hoe zit het met de solidariteit? Is daar nog iets in veranderd tussen jong en oud in het nieuwe pensioenstelsel?
Ja, daar gaan we ook zo even naar een filmpje kijken, maar ik heb het nog heel kort gezegd. Nu is het zo dat iedereen het risico samen deelt. En dus dat is heel solidair. Maar er zit iets niet solidairs in het huidige systeem. En ik denk dat we het gewoon maar het beste even aan de hand van het filmpje kunnen laten zien.
Ja, lijkt me een goed plan. Laten we kijken naar de video.
Hoe we sparen voor ons pensioen gaat veranderen. Of we nu oud of jong zijn, voor een stukje pensioen betalen we ieder jaar naar verhouding evenveel. Dus de euro die 40 jaar lang wordt belegd of de euro die maar een paar jaar rendeert, leveren eenzelfde stukje pensioen op. En eigenlijk krijg je dan als jongere te weinig pensioen voor je inleg en op latere leeftijd te veel. Zo subsidieert de jongere de oudere. En dat gaat veranderen. In een nieuw systeem betaalt iedereen nog steeds naar verhouding evenveel premie. Alleen een jongere bouwt daar meer pensioen voor op, de oudere minder. De subsidie van jong naar oud is dan verdwenen.
Een klein beetje recht zetten dit. Nou, ik zei even tijdens de video, ik moet even een klein beetje recht zetten. Want het lijkt alsof de jongeren de ouderen subsidiëren. Maar wat ze bedoelen is, als je nu heel veel pensioenopbouw doet, dan laten we even gewoon een fictieve carrière bedenken. Mm-hmm. Iemand verdient heel veel op zijn 20ste, 30ste en gaat juist vanaf zijn 40ste minder werken. Een heel onwaarschijnlijke carrière, maar dat kan, hè. Die persoon gaat zijn geld 30 jaar laten beleggen. En dat geld dat rendeert dus heel veel jaren. Dat wordt in principe veel meer waard dan als iemand datzelfde geld helemaal het einde van zijn carrière zou verdienen. Want dat heeft heel weinig tijd gehad om te renderen. Dat bedoelen ze ook met het pensioenpot wordt individueler. Nu krijgen beide partijen aan het einde van de rit evenveel. Wat eigenlijk heel oneerlijk is, want die jongeren, of diegene die veel verdiende als jongeren, die hoort veel meer te krijgen. Dus dat bedoelden ze.
Oké, dus dat is wat er ook in dit nieuwe stelsel is veranderd eigenlijk. Ja.
Ja.
Nu zitten we in een hele turbulente politieke tijd.
Ja.
As we speak zijn ze natuurlijk weer bezig om te kijken of er een nieuw kabinet gevormd kan worden. Met onder andere Omtzigt in het kabinet, als het lukt allemaal. En Wilders. Heeft dat invloed op dit hele nieuwe pensioenstelsel en de toekomst van pensioenen?
Ja, het zijn toevallig twee partijen die alle twee best wel kritisch waren over pensioenplannen. Waarbij het punt van Omtzigt een beetje onduidelijk was of hij nou het systeem aan zich slecht vond. Dat ging het voor hem niet om. Het ging erom dat er een systeem is gekomen waar heel veel Nederlanders, miljoenen Nederlanders, helemaal niet zoveel over te zeggen hebben gehad, dat er nu komt. We hebben ook een fragment van...
Ja, zullen we daar naar kijken? Ja. De video wat Omtzigt hierover te melden heeft.
U wil dus heel graag, pensioen moet zeker zijn. Dus dat moest...
Nou, een van onze centrale punten is dat we hebben 1500 miljard pensioen. Dat is gemiddeld 100.000 euro per Nederlander in het stelsel zitten. Voor jongeren is dat misschien 10.000, maar voor mensen die 60 zijn zit soms wel 2 of 3 ton. Dat wordt omgezet naar het nieuwe stelsel, noemen ze invaren. En dan wordt het pensioen onzekerder, dus dan gaat het veel harder heen en weer bewegen met de beurs. Dus zelfs als je 80 bent, wordt je pensioen nog even in het nieuw contract omgezet. En ja, daar heb je niks over te zeggen. En wij zeggen van, als je pensioenfonds dat wil doen, dan moet je dat gewoon voorleggen aan al die gepensioneerden en deelnemers. Stemmen ze met z'n allen in. Dat moet je doen. stemmen ze niet in. Dat moet je niet doen.
Is het per meerderheid of mag iedereen zelf beslissen?
Per meerderheid. Want als iedereen
ook, ja, nee, dat wou ik zeggen. Dan wordt het wel een chaos.
Ja. Ja. En dit was ook het amendement wat we ingediend hebben bij de wetsbehandeling zelf.
Ja. Hè? Dus ik vind het een valide punt. Ik zou ook graag willen laten dat mijn pensioen een beetje steady blijft. Hè? Dat het niet meebeweegt op de golven van de beurs.
Waarom had je dit fragment uitgekozen, Ernst-Jan?
Nou, om te laten zien dat hier nog wel wat nieuws over gaat komen, wellicht. Kijk, ik zat er nog even voor de uitzending te kijken van wat is er nou... Ik moet even trouwens mijn beeld even aanpassen hier achter me. Wat kan dit nou betekenen? Want die wet is er al helemaal doorheen. Hè? Die is allemaal aangekondigd, in de staatscourant verschenen. Maar ja, als je twee partijen krijgt in een coalitie die helemaal niks
hele
vinden...
Hele andere dingen willen... Misschien?
Ja, misschien krijg je een soort aan mijn wet bovenop. Ik zat er nog te denken van, mijn staatsrechtelijke brein begon helemaal te
en journalistiek te tikkelen. Dus.
Ja, ik weet echt niet zo goed wat ze er nog tegen kunnen doen.
Nee,
ja.
Nee.
Maar misschien gebeurt er nog wat.
Je had ook een vraag in de chat.
Ja, ik moet hem toch even dan op het scherm laten zien. Dus ik weet dat vanuit de regie die wil niet het scherm hier achter me hebben. Dat doe ik toch even. Is het probleem van krapte op de AOW buiten de vergrijzing en stijgende levensverwachting ook te herleiden naar hoe de huidige pensioengerechten geleefd hebben? Dus met andere woorden, bijvoorbeeld relatief veel vrouwen hadden vroeger geen werk omdat de man zorgde voor de inkomsten. Dus de vraag gaat eigenlijk over de betaalbaarheid van het staatspensioen. En kijk, dit is een plaatje wat ik niet te plaatsen zie, maar nog even laten zien. Dus we gaan van een situatie waarin, hij komt steeds weer terug, hè, mijn beeld. Een situatie waarin, laat ik zeggen, vier werkenden één oudere vooruit duwden naar één oudere. Is misschien een fictief voorbeeld of
ja,
zo. Zo erg is het niet.
Beeld, by the way.
Ja, voor één oudere. En het is helemaal niet zo in 2020.
Nee, maar, het is overdreven.
Ja, dit is overdreven. Die vier ouderen vooruit duwt. Dus je moet je voorstellen dat liet in de voorrekenvoorbeeld zien, 17% van het loon ging naar de AOW-premie. Dus als je in zo'n situatie terechtkomt, dan moet dat percentage van 17% dus omhoog.
Ja.
En het is een, zoals de vraag werd gesteld, heeft dat te maken met het feit dat heel veel vrouwen in het verleden niet werkten? Nee, dat heeft er niet mee te maken, want het is een omslagstelsel. Dus de werkende van nu, dat geld gaat lineair direct dan meteen naar de ouderen van nu. Dus er wordt niet ergens opgespaard of zo.
Nee.
Dus dat is anders dan dat werknemerspensioen waar we het net over hadden. AOW gaat gewoon nu van mijn portemonnee naar de ouderen van nu.
Rechtstreeks. Ja.
En als er te weinig geld is, er zijn te veel ouderen, dan moet die premie omhoog. Dan ga je dus als werkende veel meer belasting betalen.
Meer belasting betalen, ja. Ja. Pieuw, de toekomst. Ja. Spannend. Ja. De politiek haalden we er net al eventjes bij. Bestaanszekerheid was natuurlijk ook zo'n thema in de afgelopen campagne, verkiezingscampagnes. We gaan naar het volgende blokje en dat gaat over bijstand en het minimumloon. Minimumloonbijstand. Even een checkje. Weten jullie hoe hoog het minimumloon is? Jij werkt al, Elisabeth. Je hebt al een baantje. Weet je wat het is? Of zit je al boven minimumniveau?
Het
voor
is
je.
Het wel wat het wordt, volgens mij. Het wordt iets van €13,70.
€13,70? Ik heb het even
en
snel opgezocht.
In januari, dacht ik.
Oh ja, nou, ik heb inderdaad het uurbedrag heb ik even genoteerd. €44,64 voor 18 jaar en €89,28 voor 21 jaar en ouder. Dat was even een vraagje, hoor. Best wel een groot verschil per uur.
Ja, wauw.
Minimumloon, hè? Ja, maar dat is per juli 2% omhoog gegaan. Dat heb je misschien wel gemerkt.
Nee.
Dus voor jongens geldt ook ander minimumloon. Dus dat is,
geld is niet belangrijk.
Dat
hier,
ja, weet je, dat is leerzaam voor ons. Ook een lesje voor ons.
Ja, maar volgens mij past het ook wel een beetje bij journalistiekstudenten. Die zijn niet zo bezig met geld. Die zijn bezig met belangrijke producties maken. Dus ik vind het eigenlijk ook wel positief. Ernst-Jan, je hebt een artikel uit het Financieel Dagblad rondom...
Ja.
Bijstand en minimumloon.
Ja, er is een zogeheten commissie sociaal minimum geweest.
Ja.
In deze zomer, in september even om precies te zijn. En die Het gaat natuurlijk veel over bestaanszekerheid en inkomensongelijkheid de laatste jaren. En je ziet van links tot rechts eigenlijk dat dat een geaccepteerd idee begint te worden. Hè, van dat, hoewel onze verzorgingsstaat best riant is als je kijkt in Europa, dat wat we eigenlijk vinden nog steeds te weinig is wat men aan de onderkant verdient. En dus het gaat die commissie om...
Moeten we het minimum hoog verhogen eigenlijk, hè?
Ja, ja. En dat is dus... En ook dus de bijstand, hè? Want dat is gekoppeld.
Ja, en want dus wat gebeurt als je dat niet doet? Stel dat je alleen het minimumloon verhoogt, maar niet de bijstand.
Dan wordt het aantrekkelijker om te gaan werken. Dus er is een bepaalde koppeling in het Nederlandse systeem. Het is 70% van het minimumloon is de bijstand. Ik heb hier trouwens nog wel even een bedrag. Mm-hmm. Oh, moet mijn computer even meewerken. Dus het sociaal minimum wordt elk jaar vastgesteld door commissie op basis van inflatie. Vaak wordt daarnaar gekeken. Hè? Dus mm-hmm. Elk jaar krijgen mensen die werken er vaak een paar procent bij. Dat zijn, hè, maar er wordt ook aan, dus het minimum wordt dus ook dan verhoogd. En dit zijn dus ook de bedragen die... dit staat gelijk aan de bijstand. Dus er wordt elk jaar door een organisatie gekeken van oké, wat moet het minimum zijn? Dat is de bijstand. Maar dus deze groep die zegt, dat moet omhoog. Dus
het minimumloon de bijstand, moet omhoog, maar ook de bijstand.
Want
de bijstand.
Die zijn elkaar gekoppeld. Ja. Dus de bijstand mm-hmm. is 70% mm-hmm. van het minimumloon. Dus,
en waarom moet het omhoog?
Er zijn te veel mensen die struggelen aan de onderkant van de samenleving, wordt geconstateerd.
Ja, omdat ook weer de inflatie die we natuurlijk eerder besproken hebben, alles wordt duurder.
Ja.
Dus mensen kunnen met wat ze verdienen, of met de bijstand, kunnen ze dus niet meer betalen in hun levensonderhoud.
Ja.
De basisdingen, zeg maar.
Ja.
Wonen, eten, dat soort dingen. Ja, oké, okay, dus dat moet omhoog. Maar er zitten ook negatieve kanten aan.
Ja, we slaan het filmpje over. We hadden een filmpje van iemand die vertelt over hoe moeilijk het is aan de onderkant van de samenleving.
Ja.
Met het minimum. En dan...
Welk filmpje? Want nou ben ik even de draad
van
kwijt.
Van vandaag, dus ik neem het even over.
Sorry, heel goed. Oh ja, natuurlijk. Regie, we hebben een video waarin dat uitgelegd wordt.
En daarna gaan we het even over de schaduwkanten ervan hebben.
En dan komt er een deurwaarde, die neemt al je spulletjes mee. Nou, dat doet echt iets met je veiligheid. En dan is het fijn dat ik kon in ieder geval bij mijn opa en oma terecht. Maar dat heeft niet iedereen.
Bestuurder Soler Berg groeit als kind zelf op in armoede.
Als je dus deze stress hebt, je wordt niet gezien. Je neemt ook de stress over van je ouders. Je maakt je ook druk over je ouders. En dan zijn er ook nog heel veel kinderen die zonder ontbijt en lunch naar school gaan. En dan is het nogal wiet dat het niet goed komt met school.
Hij is nu één van de onderzoekers van het rapport van de commissie Sociaal Minimum dat vanmiddag is gepresenteerd.
En wat ik daar zag is, en ook hoorde in de verhalen van de kinderen, is dat ze eigenlijk zeggen, ik word niet gezien door mijn ouders. Ik word niet gezien door de kinderen op school. Ik kan niet meedoen. Eigenlijk ben ik onzichtbaar. En dat raakte mij zo, omdat dat was het gevoel, is ook het gevoel wat ik had toen ik eigenlijk opgroeide in de armoede.
De conclusies van de commissie zijn niet mals. In een realistisch scenario komen alleenstaande en stellen zonder kinderen bijna 100 tot 200 euro per maand tekort. Een paar met één of meerdere kinderen kan te maken krijgen met een tekort van circa 200 tot bijna 500 euro per maand. Bij alleenstaande ouders met één of meerdere kinderen is het beeld wisselend. Sommige huishoudens komen tekort, andere niet.
En dat zijn dus ook huishoudens soms waarin dus wel gewerkt wordt. Dus het is niet per se dat alleen maar mensen zijn in de bijstand.
Nee. Dus ze hebben gekeken naar die twee groepen. Dus eigenlijk groepen aan de onderkant, sociaal-economisch. En, dus ze vinden dat het beide omhoog moeten. En dat is natuurlijk ook nog de vraag. Oké, we hebben die koppeling. Hè, als minimumloon omhoog gaat, gaan bijstand omhoog. Maar in die discussie zijn er ook nog wel eens mensen die zeggen, ja, de ene moet wel omhoog en de andere niet.
Ja, met name het minimumloon waarschijnlijk niet omhoog.
Juist partijen ter rechterzijde, die zijn eerder voor dat ontkoppelen. Want die afstand van 70%, bijstand is 70% van het minimumloon, die is er zodat het interessant is om te blijven werken. Als je die afstand nog groter maakt, dan wordt het nog interessanter om te gaan werken. Nou, dat is eigenlijk, dat klinkt heel gek, maar dat is goed voor de economie. Want dan gaan die mensen die nu in de bijstand zitten, die krijgen het nog veel krapper. En gaan meer willen werken.
En
die gaan
dat...
in de kassen werken waar nu Polen werken. Ja. Om even clichés te gebruiken.
Okay.
Dus dat is een beetje de economische discussie erachter. Hè? Van, het is natuurlijk, we willen gewoon welvaart in ons land. Hè. We willen dat welzijn vooral. Hè. We willen niet dat mensen in problemen komen. Maar er zit ook nog een economische kant aan.
Je moet een prikkel blijven om te willen werken.
Ja, deze commissie zegt eigenlijk, ja, nu hou je eigenlijk een beetje de prikkel om te gaan werken weg. Want nu zitten dus mensen die nu het echt heel krap hebben, die willen die stap al van 70% naar 100% maken. Maar als dat 70%
niet aantrekkelijk
ook meer
is,
wordt, ja, als het omhoog gaat, ja, ja, dan is de prikkel om toch te gaan werken weer iets minder
weer
groot.
Te klein. Ja,
ja, dus het heeft alles met, ook met rechtvaardigheid en te maken. En, maar deze commissie heeft dit gedaan. En de toenmalige, ja, zo steeds, hè, de demissionaire minister heeft ook volgens mij hier wel positief op gereageerd. Dat staat niet in het artikel, maar...
Je hebt nog een video en dat gaat meer over tegen de verhoging eigenlijk van het minimumloon.
Ja.
Zullen we eens kijken wat daar het argument voor is om het minimumloon niet hoger te maken?
Sommige economen waren jarenlang tegenstander van zo'n hoger minimumloon, omdat het zou leiden tot minder banen. Immers, een bedrijf dat hogere loonkosten heeft, kan minder mensen aannemen, zo is de theorie. Bovendien worden mensen met een uitkering door de verhoging daarvan minder gestimuleerd om een baan te zoeken. Het Centraal Planbureau ziet dat effect deels ook. Als het minimumloon met 10% omhoog gaat en dus ook de bijstandsuitkering, dan neemt de werkgelegenheid met 0,5% af. Maar dat is veel minder dan het CPB eerder had gedacht. Als je het minimumloon verhoogt, maar loskoppelt van de uitkering, dan neemt de werkgelegenheid nog veel minder af. Dat nadeel is er dus wel, maar valt best wel mee. Maar er zijn natuurlijk ook nog de kosten. Een verhoging van het minimumloon met die 10% met koppeling aan die uitkering, die dus ook omhoog gaan, kost 6,3 miljard voor de staatskas. En zonder die koppeling komt het uit op 0,4 miljard, een stuk minder.
Ja, dus het is ook een kwestie van geld. En hier zie je dus ook dat die koppeling gemaakt wordt. We hadden het net over de AOW en pensioen. Ja. Is daar nog een koppeling?
Ja, ik heb het net het gehad over dat er een koppeling tussen minimumloon en bijstand is, hè, het 170%. Ja. Maar ook AOW is gekoppeld. Die is ook op bijstandsniveau. Dus bijstand AOW is even hoog. Volgens mij was het net het sociale minimum op het scherm. Was het 1400 euro voor een alleenstaande, bruto. Maar dus 3,5 miljoen Nederlanders, die ontvangen AOW. Dus een verhoging van het minimumloon en dus ook
dat
sociale minimum.
Gaat ook de AOW
meteen
omhoog.
Ja.
En dat moeten we weer met elkaar allemaal opbrengen,
ja,
dat geld.
Plus het arbeidsmarkteffect. Bedrijven zullen iets minder snel mensen willen aannemen.
Ja, omdat de loonkosten stijgen.
Om de loonkosten. En heb je ook nog, maar dat wordt hier niet genoemd, maar ik ga toch nog even nog complexer maken. De exportpositie. Als onze arbeid, de prijs van arbeid in Nederland stijgt en bijvoorbeeld in België niet, ja, dan gaat de fabriek eerder een nieuwe fabriek openen.
Worden duurder, dus dan gaan ze het halen
in België.
België
openen. Ja, ja, of tenminste dan gaan...
Dus je kan niet zomaar aan knopjes draaien.
Het kan wel.
Het kan wel, maar het heeft heel veel gevolgen.
Ja, ja, ja.
Helder. Ja, ja. We gaan richting het volgende blok, want dat gaat vooral over de gevolgen voor mensen als het gaat over de bijstand en de toeslagen. En dat gaan we doen met onze gast, dus die komt hierbij staan. We gaan naar blokje 3. Welkom Stijn Bouma, filmmaker. Heb je nog wat opgestoken net over pensioenen, AOW en...
Ja, heel veel.
Minimum. Want,
filmmakers die werken soms tot ze 80 zijn.
Omdat ze anders niet rond kunnen komen.
Ik bedoel nu Martin Scorsese en Napoleon. En Napoleon, dat is een film gemaakt door een 80-jarige filmmaker.
Ja.
Ik als filmmaker was er ook niet echt mee bezig.
Nee, dus je hebt ook nog geen pensioenpotje?
Tot ze er beneden vallen.
Nee, we zijn een slecht voorbeeld. Hè. Filmmakers, maar ook journalisten. Slecht voor onszelf zorgen.
Ja.
Maar jij zorgt
absoluut
wel goed voor de mensen die jij filmt. Als filmmaker ben je natuurlijk, heb je een aantal documentaires al gemaakt. En het meest spraakmakend was natuurlijk in 2021 de documentaire Alleen tegen de Staat. Wat heel veel heeft losgemaakt. Daar komen we straks nog wat dieper op in. En afgelopen week was jouw documentaire op de televisie. Sheila tegen versus de staat. Ja. We kijken even naar een kleine trailer van die documentaire.
Welkom bij de Belastingdienst. Dit nummer is uitsluitend bedoeld voor gedupeerde en mogelijk gedupeerde kinderopvangtoeslag.
Goedemorgen. Goedemiddag, u hebt een vraag. U bent gedupeerde, begrijp
ja,
ik dat goed?
Of? Correct.
Ja, okay. En wat is uw vraag?
Nou, mijn vraag is waar mijn dossier blijft.
Zij hebben niks anders gehoord dan dat zei ik over hun en die brieven. Oh, 224 euro.
En roer met het flesje.
In plaats van paars toiletpapier noemen wij dat de overheid toiletpapier.
Wat is uw vraag precies?
Ja, ik moet betalen, maar ik ben nog niet gecompenseerd.
Wie is dit? Dit is een enge busje. Zit de belastingdienst erin?
Ik maak in ieder geval een notitie en dan is het toch helaas dat we wel doorgaan met het incasseren.
Ik wil gewoon mijn geld terug. Klaar.
Lieve Farah, wat was het een spannend eerste half jaar. Mama in het ziekenhuis en ook nog alles leren in groep 3.
Ik ben er!
Ah. Ik denk vaak aan je daarom.
Het is helaas niet mogelijk om je dossier eerder te ontvangen. Behalve als er bijvoorbeeld een uitzondering is.
Ik heb een hartinfarct gehad. Ik heb 4 omleidingen gehad. Ik heb mijn zoontje inmiddels begraven. Hoeveel wilt u nog meer hebben?
Het ziet er wel wat witter uit. Oh,
ben
je dan weer aan het huilen?
Nee, ik ben niet aan het huilen. Ik wil wel met een lach in mijn kist kunnen gaan, met dat ik zoiets heb. Het is geregeld voor mijn dochtertje.
Ja, zulke heftige verhalen waar je in duikt. Hè. Dit is natuurlijk het vervolg van je eerste documentaire, waarin je ook de gedupeerde van de toeslagenaffaire hebt gevolgd. Eerst even op dat vak wat je eigenlijk hebt als filmmaker. Want jij bent dus bij al dat wat we zien aanwezig. Hoe ben je daar dan?
Nou, voor Sheila versus de Staat, die heb ik ook zelf gedraaid als cameraman. En ik had 1 assistent. En dat had ik heel bewust gedaan, omdat ik dacht, op deze manier kan ik dichterbij komen. Eigenlijk een echt heel kwetsbaar en intiem. En weet je wel, want vaak dan ben je misschien ook nog met een geluidsman en nog met een die. En dat, dus ik dacht dat, ja, dat gaat dan eigenlijk in de weg zitten. En dus daarom had ik dus, ja, gekozen voor zo'n hele kleine.
En dan vang je dus alles ook. Hè? Zoals wij leggen heel vaak in de lessen uit dat je een fly on the wall moet zijn als journalist. Ja. En jij in dit geval als filmmaker was denk ik ook die fly on the wall. Dat ze jou op een gegeven moment ook niet meer in de gaten hadden dat je er was waarschijnlijk.
Nee, klopt. soms ook wel. Soms wel heel bewust. Dus dat is, ja. En daar gaat ook gewoon soms tijd overheen. Dus het was ook heel erg gewoon eigenlijk een soort commitment van mij. Van oké, ik ga met dit gezin zijn. En ik ga hun volgen en ook niet oordelen of zo wat ze zeggen of doen. Mm-hmm. En het eigenlijk gewoon proberen te observeren en te vangen. En uiteindelijk natuurlijk in de montage maak je ook een specifieke selectie. Dus dat, ja, dat is dan wel jouw specifieke blik ook natuurlijk op wat er wat is gebeurd.
En dan kan jij, want we hoorden nu in die trailer even een aantal hele heftige dingen. Sheila heeft een zoontje verloren. Nou ja, ze heeft natuurlijk die ellende van die toeslagenaffaire al een paar jaar aan de nek hangen, zou je kunnen zeggen. Ja. Raakt dat jou ook als maker? Of kun je dan toch een soort van afstand houden?
Absoluut. Dat raakte mij. En dat was voor mij ook het startpunt, zeg maar.
Dat je het niet losgelaten hebt na je eerste documentaire.
Nou ja, en dat ik geraakt werd door haar verhaal. Mm-hmm. En ik dacht van ja, als het mij raakt, dan hoop ik ook dat het anderen kan raken.
Ja.
Zeg maar, als ik het via mijn blik. En ik vind het dan ook belangrijk, omdat het dan niet over mij gaat. Of je ziet ook wel vaak tegenwoordig bij de NPO zo van, oh ja, dan gaan mensen ook, dan gaan BN'ers, die gaan dan ook met arme mensen, of weet ik het wel. En dan gaat het altijd weer over de BN'er die dan de vragen stelt.
Ja.
En dus ik wilde daar helemaal van wegblijven en gewoon mezelf eigenlijk wegcijferen. En ik vind ook dat meer recht doet aan het onderwerp.
Ja, en dan vastleggen wat er gebeurt. Jij zei heel expliciet in ons voorgesprekje van, ik ben geen journalist, hè. Maar ik neem aan dat je wel heel veel verstand moet hebben van hoe zijn al die toeslagen geregeld, de bijstand, noem maar op, de ziektewet, alles waar de mensen die jij gefilmd hebt mee te maken hebben.
Klopt, ik heb ook wel redelijk wat research gedaan in de zin van artikelen gelezen en zo die de afgelopen jaren over zijn verschenen. Maar dan alsnog zie ik mezelf niet zoals als een expert en ben ik natuurlijk meer geïnteresseerd in het menselijke drama en de kwetsbaarheid, zeg maar, van wat het met die mensen heeft gedaan.
Ja. Daar gaan we nu wat dieper op induiken. En ook wat betekent het om in de bijstand te zitten. En ja, wat is eigenlijk die toeslagenaffaire? We gaan het volgende blokje wat dieper daarop in. Ja, waar beginnen we, RSJAM? Gaan we eerst uitleggen? Ja, want je zou
tijdens de bubbels praat ik altijd wat te overleggen.
Ja, dat is heel goed. We zouden beginnen met eigenlijk de bijstand. Hè?
Ja.
Even uitleggen, wat is bijstand? Hoe werkt dat? Zullen we daar maar eerst mee beginnen en dan bij de toeslagenaffaire uitkomen? Zoals jij hem bedacht had.
Het kan alle twee, maar ik dacht, laten we het wel even uit elkaar houden.
Ja, want zegt dat eens in één zin? Waarom je dat niet op één hoop moet gooien?
Nou, die toeslagenaffaire ging natuurlijk in principe voor mensen, werkende mensen. Hè. Werkende mensen ontvangen een kinderopvangtoeslag. Bijstandsmensen zijn mensen die niet werken. Maar goed, er is een link, want heel veel mensen, het waren al, was vaak al mensen die misschien minimumloon verdienden. En die zitten even tegenwoordig in de bijstand. Dus we hebben het wel over, laat ik zeggen,
mensen aan
de onderkant, die aan de onderkant zitten, sociaal-economisch.
Die bestaanszekerheid, waar bestaanszekerheid op het spel staat.
Maar we kunnen ze even misschien even rustig uitleggen, los van elkaar.
We gaan beginnen met de bijstand. Je hebt een video daarbij uitgezocht die uitlegt hoe dat werkt.
Hoe de gemeente Rotterdam, we zien een ex-wethouder die terugkijkt op zijn beleid.
Mm-hmm.
Het beleid om mensen die in de bijstand zitten, dus mensen die niet werken, te activeren om wel te gaan werken.
Laten we kijken.
We lopen in Oud-Krooswijk op dit moment. Op de achtergrond zie je de nieuwe branding onder andere. Dit is een wijk waar veel werkloosheid is. Het is een hele mooie wijk met fantastische mensen. Er zit veel energie in de wijk, maar werkloosheid is wel een van de problemen hier.
Veel bijstandsuitkeringen hier ook?
Ja.
Om al die mensen uit de bijstand te krijgen, werd in Rotterdam bedacht dat ze een tegenprestatie moesten gaan leveren. Iets doen voor een uitkering. En dat wil het kabinet nu ook. In Rotterdam werkte het om iets terug te eisen, vindt de oud-wethouder nog steeds.
En die mensen die dat dan moesten doen, hè, dat papier prikken, wat voor reactie gaven die?
Heel verschillend. Sommige mensen begrepen het wel en vonden het eigenlijk niet zo erg. Het is één keer per week. Gedurende maximaal 15 weken, dus maximaal 15 dagen. Langer kon het nooit duren. Maar er waren ook mensen die vonden het heel vervelend om te doen. Dus vrij wisselend.
Ja, maar gingen ze daarna ook sneller op zoek naar een baan als je papier moet prikken?
De uitstroom, het was niet alleen papier prikken. Het was en papier prikken of eenvoudige binnenwerkzaamheden doen. En daarnaast was het huiswerk en sollicitatietrainingen, cursussen, dat soort zaken. En dat leidde tot een uitstroom in het eerste jaar die 7% hoger was dan als je dit niet doet.
Toch klinkt uit de Maastad ook kritiek op die aanpak. De voorzitter van de hulporganisatie voor Rotterdamse bijstandsgerechtigden, die gruwt ervan.
Ja, dat was ellende.
Ja, wat moesten die toen doen?
Nou, bijvoorbeeld washandjes vouwen, op een gegeven moment bepaalde pakketjes met een dichtnaaien met iets. En dat waren mensen die soms dus een academische opleiding hadden, soms opbouwwerker waren geweest.
Maar werden ze wel aan een baan geholpen?
Nee, dat is helemaal niet gebeurd. Dat was er helemaal niet bij, want die banen zijn er nooit gekomen. En het aantal mensen in de bijstand van 39.000 hier in Rotterdam dan, dat is nooit omlaag gegaan.
Volgens de gemeente Rotterdam heeft het beleid, dat weliswaar wat is aangepast, wel degelijk gewerkt. En hebben dit jaar 4.000 mensen werk gekregen.
Ja, dus dit gaat over voorwaarden stellen aan de bijstand eigenlijk. Hè? Dus jij krijgt bijstand, maar wij willen wel dat je daar iets voor terug doet. En dat haakt in bij die wet die er sinds 2015 is, die dan de naam draagt de participatiewet.
Ja.
Maar de vraag is dus, hoe zit dat? Want jouw artikel gaat er ook over, hè? Die voorwaarden stellen aan de bijstand.
Ja, dus we hebben die wet sinds 2015, dus die scherpere voorwaarden stelt aan het ontvangen van een bijstandsuitkering. Maar ook stelt dat lagere overheden dan wat het was, het was volgens mij provinciaal niveau, maar dat weet ik even niet meer zo goed, zoals al lang geleden. De voorwaarden om voor het ontvangen scherper worden. Daarbij hebben gemeenten zelf ook nog een eigen rol daarin. Dus sommige gemeenten kunnen hun eigen beleid daar nog op gaan voeren. En Rotterdam ging daarin het verst.
Die ging met dat washandjes vouwen en die verzon allerlei klusjes eigenlijk voor mensen in de bijstand.
Ja, en nu wordt er dus geconstateerd door het Sociaal Cultureel Planbureau Een betaalde baan is niet voor iedereen realistisch. Laat het even zien. Hè. Je kunt hem op Canvas vinden. Wordt er geconcludeerd 10 jaar na het beleid. Wat is het nu? 8 jaar? 9 jaar? Dat eigenlijk niet effectief is geweest. Er is wel een kleine groep mensen die niet werkt en wel kan werken of wil werken. Maar eigenlijk de grootste groep mensen zijn mensen die ja, überhaupt de administratie van een overheid helemaal niet kunnen lezen.
Zoveel complexe andere problemen
Andere spelen. Problemen hebben, ja. Metaal. En misschien kan je er ook iets over zeggen.
Nou ja, ik wil er wel iets aan toevoegen. Want wat mij ook altijd, of wat mij zou verbazen over die participatiewet, is dat je ontvangt dan inderdaad die uitkering, bijstand. En je mag dan een soort van extra inkomsten hebben. Maar het mag maar tot, ik geloof, 150 euro in de maand, als ik me niet vergis. Maar alles daarboven, dat wordt dan weer verrekend met je bijstand. Dus terwijl ik me heel erg kan voorstellen, als je in de bijstand zit en je wil weer gaan werken, maar je vindt het misschien spannend of moeilijk, dat je misschien met 1 dag weer begint. Maar daar word je dan ook eigenlijk weer op gestraft. Of dan word je weer... Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je in de bijstand...
Nee,
dan word je niet... Terwijl als je dan zegt, van nou, als je gewoon de eerstkomende tijd, dan mag je gewoon alles houden, heb je misschien een klein extraatje. Dat ook veel meer een soort incentive, een soort motivatie kan zijn.
Om weer aan het werk te gaan.
In plaats van dat je telkens, als je in de bijstand zit,
bang
en
bent
de stress,
dat je gestraft wordt.
Precies, weer gestraft en dat weer dingen worden verrekend of weer ingehouden. Ja, wie heeft er dan weer zin om te gaan werken?
Daar zit ook dat klassieke voorbeeld van de moeder die elke maand, geloof ik, boodschappen deed voor haar dochter.
Ja.
En dat de dochter gestraft werd om het feit dat ze dat niet opgegeven had.
Klopt. Dat is de zogenaamde inlichtingenplicht, die onderdeel is ook van de participatiewet. Dus dan moet je ook inderdaad aangeven van als je meer inkomsten hebt, want dan kunnen zij dat weer verrekenen. Maar als je daar niet aan houdt, dus als je dat niet opgeeft, dan kan je daar ook een hele hoge boete voor krijgen.
Ja.
En dat was natuurlijk in die casus
aan de orde.
Maar jij hebt de slachtoffer van de toeslagenaffaire in je documentaires. Laat ik zeggen, die waren al 5 of 10 jaar geleden slachtoffer. Hè. En ik vermoed, zou dat enkele nu in de bijstand zitten en hier ook mee te maken hebben? Of?
Sommigen die zitten nu in de via. Ook omdat ze natuurlijk heel ziek zijn geworden en daardoor arbeidsongeschikt.
Even de via hoor, afkortingen precies.
Sorry.
Waar staat de via voor?
Ja, dat is inderdaad over die arbeidsongeschiktheid. Dus een speciale uitkering dat je dan krijgt. En goed, dus dan hebben ze inderdaad soms die uitkering en soms ook nog een soort toeslag.
Want je zou eigenlijk kunnen zeggen, jij zei het heel terecht inderdaad, de toeslagenaffaire is ontstaan vooral bij mensen die een kinderbijslag kregen bij het werk wat ze deden.
Ja.
Maar ondertussen de mensen die jij geïnterviewd hebt voor Alleen Tegen de Staat, maar ook Sheila, die zitten ondertussen zelf in die bijstand door die ellende van die toeslagenaffaire.
Ja. Klopt ook soms. En ja, ik weet niet, dat zorgt gewoon weer allemaal voor nieuwe schrijnende gevallen. Want er is bij de participatiewet is er ook nog zoiets als de kostendelersnorm.
Ja. Mm-hmm.
En dat heeft dus mee te maken dat als je inderdaad bijstand ontvangt, maar als je samenwoont met iemand anders, dan moet je eigenlijk die kosten delen. En dan word je dus eigenlijk ook weer gekort op je uitkering. En daar zijn zulke schrijnende verhalen van. Want het gaat dus ook soms over een gezin waarvan het kind dan 21 wordt. En die telt dan ook bij die voor die kostendelersnorm wordt die erbij opgeteld. Waardoor het gezin dan minder overhoudt.
Ja, waardoor er zelfs soms dat zo'n kind uit huis gaat
precies,
wonen.
Precies, dat het kind uit huis... Maar ja, waar gaat dat kind nu een woning vinden?
Ja.
Dus, maar, en ook bijvoorbeeld stellen of mensen die een relatie met elkaar hebben, maar die niet gaan samenwonen, omdat het dan zou betekenen dat ze gekort worden. En dat vind ik zo... Ja, ik kan er gewoon niet bij.
Nee.
Dus dan, want die mensen weten dan van ja, dan hou ik gewoon minder over. En dan kan ik minder goed rondkomen en leven. Dus ga ik maar niet met die partner met wie ik eigenlijk zou willen samenwonen. En ook wel in deze
gelukkig
woningcrisis.
Gelukkig zou kunnen zijn. En kosten kunt delen.
Precies.
Goedkoper kan leven. Ja.
Exact. Dan word je daar ook weer op gestraft, zeg maar.
Ja.
Dus dat zijn inderdaad de plichten of die voorwaarden die dan ook aan de bijstand.
Ja.
Maar ik vind, om even op in te haken, ik vind het ook wel een interessante journalistieke discussie. Nou, je noemt jezelf dan geen journalist, maar ik noem jou wel journalist. Je ziet journalisten die de laatste jaren heel veel aandacht hebben voor, laat ik zeggen, de schrijnende gevallen. Even dus de onderkant van de samenleving. Mensen die in die schulden zitten. Er is echt wel veel gemaakt de laatste jaren.
Ja.
Maar het zijn vaak ook journalisten die zeggen, fraude bij WW-uitkeringen. Tientallen
de Bulgare fraude was Bulgare natuurlijk ook zo'n... Of, dat is een beetje de oorzaak geweest dat, dat al die toeslagen dus, zo onder de loep zijn gelegd.
Precies, er zijn ook vaak journalisten die moord en brand schreeuwen. Of ze het niet zelf, maar dus eigenlijk zeggen... Hey, daar wordt geprofiteerd van regelingen. Dus het zijn, journalistiek heeft daarin echt een duwende en trekkende kracht in dit soort discussies. Hè? Dus...
Klopt, maar het is ook allemaal weer, het is ook allemaal nog weer complexer. Want bijvoorbeeld die Bulgarenfraude, die wordt vaak aangehaald. Maar ik denk dat dat verhaal te veel aandacht heeft gekregen, vooral ook met de toeslagenaffaire. Want er zijn ook heel wat gedupeerden al voor die Bulgarenfraude.
Eventjes, want misschien weten niet alle studenten wat...
In het filmpje zit het ook zo meteen.
De Bulgarenfraude? Ja. Is dat dan handig dat we daar nu heen gaan?
Dat we nu het sprongetje maken naar de, gewoon het toeslagenaffaire.
Nou, kijk, anders moeten we even uitleggen wat de Bulgarenfraude is, denk ik.
Ja, heel goed.
Laten we dan eerst... Ik weet niet of... Ik neem aan dat jullie niet meteen weten wat het is. Ja, jullie misschien wel. Ja.
Dan gaat de regie wel even helpen. Er zijn nog twee filmpjes klaar. Dus eigenlijk gaan we nu naar dat laatste filmpje wat toeslagenaffaire heet.
Jij bent een oplichter. Dat is het stempel dat de Belastingdienst duizenden ouders gaf. Volledig onterecht. Ze moesten duizenden, tienduizenden en soms 100.000 euro terugbetalen. En niemand hogerop geloofde in hun onschuld. Vooral de Nederlandse staat niet, die er juist is om al zijn burgers te beschermen.
Dit heeft mijn leven verwoest. Ja, dit heeft echt mijn leven verwoest, ja.
Dit is een van de vele slachtoffers in de kinderopvangtoeslagaffaire. Oftewel de toeslagenaffaire. De reden dat kabinet Rutte 3 is gevallen.
Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.
Hoe kon deze ellende jarenlang doorgaan? Dit is de toeslagenaffaire uitgelegd. We beginnen in Bulgarije. In 2013 blijkt dat Bulgaarse bendes ons toeslagensysteem misbruiken. Via dat systeem krijg je in Nederland van de overheid geld om bijvoorbeeld je zorg of huur te betalen. Bulgaarse bendes zien daar een frauduleus verdienmodel in. Ze komen naar ons land, schrijven zich in en vragen allerlei toeslagen en uitkeringen aan.
Balkomatik, het kan je niet te maken. Ik ben dol en ik ben zimaal parit. Ja, dat pik ze weg. Ik pak ze gewoon op Holland.
Ja, hier ontstond dus eigenlijk een soort wantrouwen van iedereen maakt misbruik van toeslagen.
Klopt, maar dan moet ik toch wel echt een kanttekening bij plaatsen. Want in 2010 heeft Radar, die heeft eigenlijk al een uitzending gemaakt over de toeslagenaffaire. En dan wordt het echt precies verteld. Er wordt een ander gedupeerd is van ja, ik moet ineens 10.000 euro's terugbetalen. Dus dat is al 2010, dus dat is een aantal jaar voor de Bulgarenfraude. En in 2010 hadden we ook volgens mij een regeerakkoord met Henk Kamp en de VVD. En die vonden heel erg van, we moeten fraude aanpakken.
Ja, dat was echt een soort target, hè?
Precies. Dus toen hadden ze dat eigenlijk al soort van bedacht. En ze hadden bedacht van, we gaan gewoon zoveel miljoenen ophalen bij die mensen. Dus een soort van linksom of rechtsom. Ja.
En dus, of ze er zijn of niet zijn.
Precies. En het klopt dat met de Bulgarenfraude, daarna is het ook misschien nog meer wat aangeschermd. En is er nog een nieuw managementteam bij de overheid opgericht voor de fraudebestrijding. Maar eigenlijk vanaf 2010, en zo was het al gaande.
En kun je dan zeggen, doordat die Bulgarenfraude er was en de regering op dat moment sloot, we gaan vooral hard op de fraude aanpakken, dat we daarin zijn doorgeslagen? En dat dus de effect is geweest van met name die toeslagen? Of zeg je, nee, die was er al?
Ja, ik denk dus dat was er eigenlijk al. Ja, dat zat er al een beetje in verstopt. En uiteindelijk, die Bulgarenfraude, dat bleef ook maar 0,00, weet ik het wat, procenten zijn van het totale bijstand of toeslagen.
Die daar misbruik van maakten. Ja.
Precies, dus het bleek ook om iets heel kleins te gaan, wat er natuurlijk ook werd uitvergroot.
Mag ik een stapje terug gaan, zodat iedereen thuis, die het is als laat als podcast of uitzending terugkijkt, maar even begrijpt. Kijk, we hebben het er hele gehad over minimumloon en bijstand. Dat zijn natuurlijk gewoon een soort vaste bedragen. En dan kijken ze niet naar je leefsituatie. Kijken ze niet of je kinderen hebt of niet. Of je een huurwoning hebt die duur is. Of extra zorgkosten maakt. Dus om al dat maatwerk meer te leveren heb je toeslagen. Dus heb je huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag. Dus dat is een beetje waar we het nu over hebben. Dus we hebben het nu niet over bijstand, maar over dingen die er gecreëerd zijn om meer maatwerk in Nederland te creëren. En in Nederland is het zo, je krijgt ook om armoede te voorkomen, je krijgt het vooraf gestort. Dus je zegt aan het begin van het jaar, ik heb een kind en ik werk 20 uur per week. Dus dan krijg ik 20 uur kinderopvangtoeslag. Het kan zijn dat je aan het eind van het jaar die 20 uur niet meer werkt. Maar je hebt het wel het hele jaar ontvangen. Want je krijgt vooraf betaald om die armoede te voorkomen. Dat betekent dus aan het eind van het jaar dat je een deel van die ontvangen toeslag moet terugbetalen. Of dat je je papierwerk niet op orde hebt. En dat is waar het dus dit verhaal over gaat. Mensen die aan het eind van het jaar erachter komen dat, nou in dit geval niet dat ze te veel ontvangen hebben, iets moeten terugbetalen, maar ook fouten hebben gemaakt in het doorgeven, waardoor ze dus nu als fraudeur worden bestempeld.
Ja, en dat zijn natuurlijk de mensen vooral die jij ook geïnterviewd hebt, die ellende zaten. Ja.
Maar het is inderdaad wel belangrijk, om daar even een stapje terug.
Ja.
Van die toeslagen, die zijn volgens mij in de jaren 2000 ongeveer, zijn die ontstaan. Daarvoor hadden we die volgens mij nog niet echt. En
een soort het was constant eigenlijk.
Precies, het was zo van, oh ja, mensen die zitten in de armoede, of die kunnen niet rondkomen, daar moeten we iets mee. Dus dan verzinnen we allemaal nieuwe potjes en regels.
En dat werd alsmaar ingewikkelder.
Exact.
Want dat zag je ook heel duidelijk natuurlijk, zowel bij Shaila en haar documentaire, maar ook in Alleen tegen de Staat. Het is zo complex gemaakt, dat er gewoon mensen eigenlijk niet meer uitkomt, hè?
Nee.
Zullen we eens kijken naar een videofragment van jouw documentaire Alleen tegen de Staat, die heel veel los heeft gemaakt.
Ja, ik was 20 weken zwanger. Die dag heb ik een pret-echo gehad. En na twee jongens heb ik gehoord dat ik een dochter erbij krijg. Dat was natuurlijk de mooiste dag in mijn leven. Een van de mooiste dagen. En ik kwam thuis. We hadden afgesproken dat we dat thuis onderling met een leuk etentje zouden vieren. En we deden de post open. Dat was een beschikking van de Belastingdienst. Of ik even 32.000 euro binnen twee weken kan betalen. Omdat ik opeens geen recht meer op kinderopvangtoeslag had. En ik voelde al gelijk heel slecht aan. We krijgen vaker brieven dat we stukken moeten inleveren of vaker correcties. Maar dit voelde al heel snel slecht aan. En ik dacht, oh mijn God, ik ben zo blij geweest dat ik een dochter krijg. Dit is de straf van God. Dit is me eigenlijk niet gegund.
Dit is één van de vele verhalen die jij vastgelegd hebt. En wij zeiden het hier ook al even. Wat vonden jullie van de vorm waarin Stijn dit heeft gedaan, Elisabeth en Josephine? Want jullie gaan ook een documentaire maken over de kinderen van de toeslagenaffaire. Hoe vonden jullie de vorm?
Ja, ik vond de vorm wel goed gekozen. Omdat, nou ja, wij hebben ook met ouders gesproken, of met vooral moeders. En ja, ik kan me wel begrijpen als filmmaker dat je, omdat het allemaal verschillende verhalen zijn, en dat het om een grote groep gaat, dat als je verschillende moeders uitkiest en dan zo bij elkaar, dat ze zich misschien veiliger voelen en meer hun verhaal durven te delen. Dus ik, zeg maar, ik begrijp uit een filmmakers- of documentaire perspectief wel waarom je dat zou doen. Zeg
klopt
maar.
Dit, Stijn? Deze leuke analyse van Elisabeth?
Dat is een goede analyse. Ik moet er ook wel bij zeggen, soms is het ook een praktische overweging. Want ik had eigenlijk bedacht, van ik wil ze gewoon één voor één zien. En ze zeiden van, nee, we doen het liever samen.
Oh, ja.
Dus toen heb ik mij er ook maar aan overgegeven.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook als maker van, je hebt soms heel erg een soort van idee van wat je wil gaan doen en wat je dan neerzet. Maar dan is het ook een beetje de kunst om ook open te blijven voor wat de werkelijkheid je geeft en wat die mensen je geven. En uiteindelijk was het natuurlijk een supergoeie zet, omdat ze inderdaad zich daar veel veiliger en meer gesupport voelden. En dat ze zich ook in elkaars verhalen herkenden, wat het effect
beschrijf mij eens even dat gevoel. Hè. De titel is natuurlijk niet voor niks, Alleen tegen de Staat. Het is een beetje David en Goliath. Hè? Beschrijf dat gevoel eens even van de mensen die jij geportretteerd hebt. Dat gevoel van ik vecht tegen een instituut, het is zo groot, ik weet niet waar ik moet beginnen, wanneer het ophoudt.
Ja. Nou ja, je moet je vooral voorstellen dat je krijgt zo'n hele grote aanslag. Dus van 20 tot 120.000 euro, wat ze net zeiden. Nou ja, dat is natuurlijk al gek. En ook als je dat gaat vertellen in je omgeving. Hè? Van, nou, ik heb dit gekregen van de Belastingdienst. En in principe is het natuurlijk altijd het idee van, nou, de Belastingdienst doet zoiets niet zomaar.
Maakt geen fouten als het goed is.
Precies. Dus daar begon dan ook heel erg het wantrouwen. En dat die gedupeerden ook steeds geïsoleerder werden. En ze vonden gewoon nergens weerklank en nergens begrip voor hun zaak. En je moet je dan ook voorstellen, als je dan een bezwaarschrift opstuurt naar de Belastingdienst, dat die gewoon niet behandeld werd of werd gedaan alsof die nooit was aangekomen, überhaupt. Dus je denkt ook, hè? Dus daardoor heb je steeds meer dat gevoel van die eenzaamheid. En
dus ook het wantrouwen, wat nu natuurlijk ook een politiek onderwerp is geworden, het grote wantrouwen tegen de politiek en instituties, dat wordt dus eigenlijk gevoed ook mede door dit soort natuurlijk schandalen.
Absoluut. Ik denk ook heel erg dat het een soort wisselwerking is of zo. Dat omdat de overheid burgers heel erg ging wantrouwen en zien als profiteurs die tegengewerkt moesten worden. Dat daar ook daardoor weer de andere kant op, ook de burgers zelf.
Ja,
de burgers zelf ook weer de overheid ging wantrouwen. Dus ik denk ook heel erg dat het een soort wisselwerking.
Ja. Ja. Nu zou je denken, je zei in het begin al even van nou, ik weet niet of ik nog een documentaire ga maken. Hè? Maar toch komt er nog iets.
Ja, klopt. Er komt een speelfilm nog. Die is
over de toeslagenaffaire.
Precies, ja. die ben ik nu ook nog aan het maken. Mm-hmm. Dat is echt 90 minuten voor de bioscoop.
En wat wordt daar de kern van?
Nou ja, daar wilde ik eigenlijk wat verhalen vertellen die we niet in documentaire konden vertellen. Mm-hmm. Of dat mensen dat uit schaamte niet voor de documentaire wilden vertellen. Dus die had ik eigenlijk nog een soort van een beetje verzameld. En ja, met de fictie, dan kan je natuurlijk een soort van teruggaan in de tijd. En de kijker meenemen in het moment, ja, in het oog van de storm, zeg maar. Terwijl het gaande was.
Ja. En ik begreep dat je daar de nadruk gaat leggen op die rechten en de plichten die je hebt als mens in een staat.
Ja, klopt. Nee, daarin probeer ik, zonder, want het is onmogelijk om het allemaal proberen uit te leggen in de speelfilm. Ook, daar heb je gewoon te weinig tijd voor. En ik weet ook niet of het zo'n interessante film zou opleveren. Dus we hebben gekozen om inderdaad gedupeerden te volgen. Maar om ook een klein tipje van het systeem, en dat gaat dan over de sociale dienst, of en met name de sociale recherche, die dus moet onderzoeken of die uitkeringen rechtmatig en die toeslagen rechtmatig worden uitgedeeld. Ja. En dan komen we weer terug eigenlijk bij dat verhaal met die mevrouw die van haar moeder af en toe boodschappen kreeg. En dat komt omdat de sociale recherche bij haar thuis onderzoek had gedaan. En toen heeft gezegd van, hey, dit heb je niet aangegeven. Dit vinden wij. En daarom kreeg zij die boete.
Ja. Komt allemaal straks in de film. Wanneer kunnen we hem in de bioscoop verwachten?
Ik denk zomer of najaar volgend jaar.
Zomer, najaar volgend jaar. En dan kijk ik nog even naar Elisabeth en Josephine. Ja. Misschien heb jij nog een tip voor Elisabeth en Josephine. Want jullie gaan dus de kinderen van de ouders die te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire, gaan jullie interviewen voor een documentaire, voor Campus Doc?
Ja, we zoomen in op één gedupeerd kind.
Eén gedupeerd kind?
Ja, klopt.
Hebben jullie nog een vraag aan Stijn? Of heeft Stijn misschien nog een tip voor jullie?
Zo.
wat raad jij ze aan, Stijn?
Nou, wat ik heb gemerkt is, want het ging natuurlijk soms heel veel over die toeslagenaffaire en vooral ook de politieke en zo consequenties. Maar het ging niet zoveel over het menselijke aspect. Dus ik zou eigenlijk heel erg aanraden om daar op te focussen en bij te blijven. En een soort van kwetsbaarheid. En ook de dingen te zoeken die je misschien zelf ook herkent. Hè? Ik zocht in Alleen tegen de Staat ook naar ervaringen van vernedering, schaamte, wantrouwen. Dat zijn denk ik heel veel dingen die andere mensen ook herkennen. Dus dat het niet een soort ver van je bedshow is van, oh ja, die ongelukkige mensen. Maar dat het daardoor ook echt dichterbij komt.
Ja, daar hebben we ook inderdaad over nagedacht. Want bijvoorbeeld onze hoofdpersoon heeft niet alleen armoede en onzekerheden meegemaakt, maar ook gewoon, hij werd ook onderschat als kind vroeger op de basisschool of uit huisplaatsingen en jeugdzorg, et cetera. Mm.
Dus ja, of zoals de onzichtbaarheid.
Die precies, ja.
De eenzaamheid ook. Ja. Ja.
En de eenzaamheid, mooi. Ja. Jouw film komt in de zomer. Wanneer is jullie documentaire klaar?
Officieel in januari.
Ah,
en
heel snel.
Ja, we hopen dat er ergens een vertoning is in februari. En dan in juni officiële Campus Doc
Festival. Festival. Ja. En dat zijn dus leuke dingen die je kan doen hier als vierdejaars op de School van Journalistiek. Want het zijn natuurlijk vooral eerstejaars die nu kijken. Het kan wel zijn dat jullie over 4 jaar ook zo'n mooie documentaire gaan maken. Dankjewel dat jij er was, Stijn.
Ja,
Ernst-Jan, wat hebben we volgende week op het programma?
Nou, ik had het begon met dat plaatje van zijn 13,3 miljoen mensen tussen de 15 en 75. En we hebben het over die 3 miljoen, of was het 3 miljoen, die niet werken op wat voor reden dan ook.
3,2, ja.
Nou, volgende week die andere 10 miljoen.
De werkende, arbeidsmarkt.
De arbeidsmarkt.
Graag tot dan. En fijn hoorcollege deze week. En goed blijven studeren. Hè. Boeken goed bijhouden, anders wordt het straks ineens heel erg veel. Dankjewel mensen achter de schermen. Danny, Bahar, Max en Sascha. Graag tot volgende week allemaal. Doei.